Triathlon Praat, aflevering 313. Palindroom en het kenteken van Donald Duck, hè?
Oh, oké. Okay. Ja, zo leer ik er dus iets nieuws bij. Ja, ja.
Het zijn toch de dingen die ertoe doen, hè? Hans, we zitten op, wat is het? 8 december nemen we hem op. Maandag 8 december. Als je dit luistert, dinsdag 9 december. Dan verwacht je misschien een rustige periode. Ook gezien het aantal wedstrijden. Want er waren wel wat wedstrijdjes, maar er was ook weer niet zo extreem druk. Maar er was vooral heel veel nieuws, hè?
Ja, ja. En ook wedstrijdjes is niet het juiste woord, hè. Zeg maar gerust wedstrijden. Want we hebben wel wat megaprestaties gezien over het hele lange weekend overigens. Dus,
Nee, absoluut. Maar wat ik ermee bedoel is, weet je wel, twee echt grote toedoenende wedstrijden. En kijk, als je dan teruggaat naar de zomer, waarin je er soms 10, zelfs wel 15 in een weekend had. Dat bedoelde ik er meer mee. Want het waren zeker twee hele mooie wedstrijden. Maar wat mij betreft gaan we niet aftrappen met de wedstrijd. Wat mij betreft gaan we beginnen met misschien wel het grootste, of in ieder geval het meest opvallende nieuws van deze week. Mm-hmm. En dat nieuws is toch zeker wel, en ik denk dat je dat met me eens bent, afkomstig van Ironman. Want ze gaan, daar komt het eigenlijk een beetje op neer, Hans. Atleten op de vingers tikken.
Ja.
Met een zogenaamd drafting profile, een drafting profiel, een stayer profiel dus. Een
rijbewijs eigenlijk met punten, zeg maar. Hè?
Ja, nou ja, daar komt het echt op neer. Ik vind het best wel bizar. En hoe langer ik erover nadenk, hoe gekker ik het eigenlijk begin te vinden. Aan de andere kant, ik vind het ook ergens wel misschien iets goeds hebben. Want er moet wel iets gaan gebeuren voor de mensen die het misschien helemaal gemist hebben. Ironman heeft het afgelopen seizoen, het afgelopen Ironman Pro-serie seizoen, dus dat zijn die topwedstrijden waar de topatleten dan in actie komen om punten te verzamelen, om een eindejaarsklassement op te maken waarmee je heel veel geld te verdienen valt. Hebben zij de draftingcijfers bijgehouden op basis van het Race Ranger systeem? Nou, dat is dat systeem wat je op je fiets hebt, waarbij je perfect kunt monitoren welke atleten waar en wanneer steren.
Ja, het befaamde blauwe, oranje of rode lampje wat oplicht op basis van hoe dicht je bij je voorganger komt. En effectief, want we zijn eerder dit seizoen geconfronteerd geweest met Challenge Road, die op vraag van Sam Laidlaw en vervolgens unaniem de andere atleten de Race Ranger data na de wedstrijd hebben bekendgemaakt. Dat was overigens per individuele atleet. En daar kregen we een eerste inzicht in. En Ironman die riep al langer van, wij gaan ook de gegevens bekendmaken van Race Ranger. En die hebben dat nu gedaan, maar op een iets andere manier.
Ja, maar wat vind je van die manier? Want wat zij doen, enerzijds denk ik, het is hartstikke goed. Ze doen het veel meer anoniem. En ze hebben nu een soort globaal rapport voor de media gepresenteerd. Waarin dan te zien is dat er 25% minder gesteerd werd dan in 2024. Nou, dat aantal is al een beetje twijfelachtig, want in 2024 werd er niks gemonitord met Race Ranger.
Nee,
dus je vraagt je af, op welke basis is er dan een vergelijking gemaakt?
Ja.
Maar het meest opvallende daaraan is dat ze zeggen dat ze nu de komende 6 weken eigenlijk bijna alle profatleten, zo'n 600, een gepersonaliseerd rapport gaan sturen. Daarin krijgen de atleten inzicht in hun eigen draftinggedrag tijdens die pro-series wedstrijden dus. Maar nou komt het. Ze krijgen dat niet alleen. Als daar niet al te goede cijfers uit naar voren komen, oftewel als er blijkt dat je toch wel iets te veel gesteerd zou hebben, dan gaat Ironman allereerst een gesprek met die atleten aan om ze eigenlijk samen gaan ze dan kijken hoe dat verbeterd kan worden. Maar het kan ook voor volgend jaar dienen als een middel om te bepalen welke atleten waar mogen starten.
Mm-hmm.
Nou Hans, kom er maar in zou ik zeggen, want jij vindt er ook wel wat van, denk ik.
Ja, ja, nee, effectief. Ik vind dat een heel bijzondere beslissing. Want het is ook wel weer, overigens vind ik, typisch Ironman om dit met veel bombarie aan te kondigen. En het dan vooral te hebben over die 25% minder en een gemiddelde draftingtijd per wedstrijd aan te geven. Maar ze hebben het bijna nergens over dat athlete profile. Dat zit zo weer wat een beetje verscholen in het persbericht. Maar ik vond dit wel een heel opvallende. Als je op basis van draftingcijfers uit het verleden zou gaan zeggen van ja, die atleet komt eventueel op een wachtlijst. Want ik kan me niet echt voorstellen dat ze gaan zeggen van die atleet start helemaal niet. Want ze willen wel natuurlijk ook genoeg atleten hebben. Maar er is het onderwerp geweest binnen de Ironman Pro-series dat de wedstrijden bij de pro's al vol zaten en dat mensen op de wachtlijst terechtkwamen. Omdat er gewoon te veel pro's zich daarvoor voor inschrijven. En we hebben wedstrijden gehad waar maar 80 man op de deelnemerslijst stond. Ja, dat werd natuurlijk wel heel veel. Dus ik kan me wel iets erbij voorstellen te zeggen van als we moeten gaan kiezen tussen een aantal atleten, dan gaan we dat doen bij de moet je dat dan eerlijkere atleten noemen. Ik vind het een beetje, ik vind het een vreemde. Ik vind het een heel vreemde, Tim.
Het is heel gek, want kijk, als jij bij wedstrijd A veel steert, en dat kan ook allerlei redenen hebben, want soms word je ook een bepaalde situatie ingebracht, waardoor je nou eenmaal een foutje maakt met steren. En als dat dan bestraft wordt op dat moment, ben ik er groot voorstander van. En ik denk dat heel veel mensen dat zullen zijn. Maar om dan vervolgens te zeggen, omdat je bij wedstrijd A gesteerd hebt, mag je bij wedstrijd B niet starten, of kom je in ieder geval lager op de startlijst. Ik vind dat echt wel bijzonder als ik dan naar mezelf zou kijken. Als ik zou worden afgestraft voor wat ik allemaal mis heb gedaan op de middelbare school, dan zou er niet heel veel meer van me terechtkomen nu, denk ik. Dus, ik vind dat, ja, ik weet niet. Ergens, maar aan de andere kant dan, je zou ook kunnen zeggen, hoe vaak hebben we ons dit seizoen wel niet gestoord aan wedstrijden waarbij gewoon, gewoon zo ontzettend zichtbaar gesteerd werd. Er moet ook wel wat gaan veranderen. En juist bij die wedstrijden die jij net aanhaalt, waarbij je dan 70, 80 man hebt. Neem alleen al het WK Ironman. Hoe vaak hebben we daar tegen elkaar gezegd? Ja. Nou ja, geef ze dan maar even de tijd om 10 kilometer in de plooi te komen op de fiets, voordat we dan echt kunnen gaan kijken wie er steren. Weet je wel, we hebben krankzinnige beelden gezien, Hans. En ja, ik kan me wel voorstellen dat dit wel een middel is om dat op te lossen.
Ja, ik weet het niet. Ik zeg het zoals ik het in het begin zei. Het lijkt een beetje alsof het een rijbewijs met punten is. Hè. In het verkeer krijg je dat in bepaalde landen ook. Van als je een overtreding begaat, krijg je strafpunten. En hoe meer je er verzamelt, hoe kleiner de kans is dat je je rijbewijs behoudt. Hè. Laten we het daarop houden. Dit lijkt een beetje op hetzelfde. Alleen, ik zeg het, ik vind... Daar mag wel wat duidelijkheid rond komen van hoe een en ander wordt gemeten. Want nu ook, ik heb me ook verbaasd over een aantal cijfers die Ironman heeft meegegeven. Want ze hebben per wedstrijd hebben ze de gemiddelde illegal time in drafting zone meegegeven. En dan was ik bijvoorbeeld aan het kijken in van de wedstrijden waar die tijd nogal hoog lag. Was bijvoorbeeld het WK in Nice, het WK Ironman. Waar gemiddeld 3 minuten 30 in de illegale draftzone werd doorgebracht. Oké, 53 deelnemers wel, dus een van de drukkere wedstrijden. Maar wel op een parcours waarvan je zegt, dat is toch niet echt een parcours dat uitnodigt tot drafting. En dat je daar dan tot 3 minuten 30 komt. En dan bij Marbella staat bijvoorbeeld, daar waren ze wel met 58, gemiddeld 1 minuut 21. Alleen als je de beelden terugkijkt van Marbella, die eerste 20 kilometer, dan waren dat best wel grote groepen nog. Dus ik verbaas me ook een beetje over de cijfers. Overigens, de grootste stallenrace is blijkbaar Aix-en-Provence. De 70.3 Ironman, maar ook daar weer niet toevallig. 61 deelnemers. Dus ik heb ook wel de indruk, als er heel veel deelnemers zijn, dat je dan misschien net iets meer drafting krijgt natuurlijk. Want ja, die moet je uitspreiden over een groot parcours. Langs de andere kant zie ik Oceanside, 64 deelnemers, gemiddeld 1 minuut 15. En ja, natuurlijk niet de grote verrassing, maar de grootste saaie race, die kennen we natuurlijk al langer, hè, Tim. 59 deelnemers, gemiddeld 3 minuten 25 bij de mannen. Dat is Ironman Texas, die staat daarom bekend ook. En dan hebben ze bij de vrouwen ook nog die vergelijking gemaakt. En dan valt het mij op dat het daar veel minder gebeurt. Iets wat wij ook bij die cijfers van Challenge Road al hadden vastgesteld. Daar zijn het Geelong en Texas die eruit springen. Texas ook daar met de meeste tijd in de illegale draftingzone. Maar daar hebben we toen ook van gezegd van in hoeverre draften de dames bij elkaar. En niet bijvoorbeeld bij agegroep mannen of dergelijke.
Ja, maar het zijn veel kleinere velden, Hans. Want als je
naar en ook een kleiner veld, ja.
Daarom,
ja.
En dat scheelt aanzienlijk, want daar zie ik heel veel wedstrijden. 18, 20, 20, 19, weet je wel, dat zijn veel kleinere velden. Dus, ja. En daar hebben we natuurlijk vaker met elkaar over gehad. Als je een kleiner veld hebt, is er veel meer kans, of veel minder kans om te steren natuurlijk.
Ja. Wat wel opvallender is bij de vrouwen, vind ik dat weer Kona, het WK Ironman bij de dames in Hawaii, 54 deelnemsters, slechts 47 seconden gemiddelde drafting.
Ja, maar dat was ook een hele eerlijke race, want dat zeiden we toen nog tegen elkaar. Hè? Dat viel toen al heel erg op. Dus wat dat betreft lijken die cijfers, volgens mij redelijk accuraat. Toch, er zitten best wel wat wedstrijdjes bij, hoor, waarbij het aantal dan laag is. Want ik zie hier dan bijvoorbeeld 70.3 Swansea, 38 seconden, Selam C, 40 seconden. Kona dan inderdaad 47. Dus er zitten ook echt wel hele, hele goede wedstrijden bij. De Eagleman, 23 seconden. St. George, 70.3, 14 seconden maar. Dus er zitten echt wel hele goede wedstrijden ook bij. Maar goed, er zitten ook wel wat uitschieters naar boven. Guy Long, 2 minuut 47. Nou ja, in ieder geval, ik vind het een hele mooie ontwikkeling dat die cijfers steeds meer en vaker openbaar worden. Je zei het net al, het gebeurde natuurlijk bij Challenge Hoot voor het eerst.
Ja, en daar moeten we wel zeggen, daar hebben we toen wel de opmerking gemaakt. Hè? Remember Vincent Louis. Die is toen eigenlijk wel een paar dagen over de tongen gegaan op social media. Als zijn de slechtste van de klas, zeg maar, in het draften. Het gevaar zit er inderdaad in als je de cijfers per atleet bekend maakt. Dat je meteen gaat kijken van wie is de grootste drafter. Langs de andere kant heb ik ook wel de indruk dat Race Ranger ervoor zorgt dat wedstrijden wel eerlijker verlopen en dat we het minder krijgen. Alleen, dat moet er wel opgetreden worden. En misschien is hetgene wat Ironman nu aankondigt wel een goeie als optreden. Hè? Want we hebben ook tegen elkaar zitten zeggen van we zagen drafting bij Marbella en we zagen daar geen enkele Spaanse referee tegen optreden. Mm. En je bent dus nog altijd afhankelijk van hoe de referees het interpreteren. En dat vond ik ook nog wel een opvallende in dit bericht, want daar hebben we het nog niet over gehad. Maar die draftinggegevens gaan ook gedeeld worden met de race officials. Dus de draftingpaspoorten, de draftingprofielen, zeg maar, van de pro-triatleten, wordt ook voor de race meegegeven aan de race officials, zodat die weten van, beste meneer Vincent Louis, jij was niet de allerbeste leerling in de klas op Challenge Road, dus we gaan jou een klein beetje in de gaten houden vandaag.
Ik weet nou niet of dat zo goed is, hoor.
Nee, ja, voilà.
Ik ben er echt wel voorstander van, hoor, om draften steden hard aan te pakken. Je mag wat mij betreft ook strenger straffen. Misschien moet je dat ook gewoon doen, de penalties vergroten of verhogen. Maar om nou inderdaad op voorhand al te zeggen, jij hebt daar en daar wat meer gesteerd, dus we gaan je vaker in de gaten houden. Mm-hmm. Ik vind dat ergens ook wel gevaarlijk. Ja. Wat ik ook vooral een beetje mis, en dat mis ik dan ook nu gewoon weer, nu dat ik zeg maar nog een keer door die lijst heen ga met die wedstrijden, met de tijden die gedraft is en want er staan dan ook het aantal yo-yo counts. Hè? Dus dat is het aantal keren dat dan iemand zeg maar gepasseerd is.
Dat heeft meegedaan.
Dan ga je dus iemand voorbij. Maar je komt er eigenlijk halverwege of eerder of later achter dat je die inhaalactie niet gaat volbrengen. Dus je laat je weer terugzakken. Maar ik mis eigenlijk heel erg duiding. Hè? Want je ziet nu, ik zei het net al, Guillaume bijvoorbeeld, 70.3 bij de vrouwen. 2 minuut 47 gesteerd. Daaronder staat dan Zuid-Afrika, 15 seconden. Je ziet dan ook bij Zuid-Afrika 4 keer een yo-yo count, 25 keer een Geelong. Maar kijk Hans, wat ik eigenlijk wil weten, wat is dan een normaal gemiddelde? Hè? Want is 2 minuut 47, is dat normaal? Is 15 seconden normaal? Is een van die twee een uitschieter? Je kunt het nergens mee vergelijken, los van het feit dat je de wedstrijden nu met elkaar kunt vergelijken. Maar ja, wat is dan een beetje, wanneer kun je bijvoorbeeld spreken van een wedstrijd waarin heel veel gesteed is en wanneer heel weinig? Wat is een normaal gemiddelde?
Ja, nee, vind ik een hele goede opmerking. Want ik had eigenlijk hetzelfde. Als je naar die cijfers kijkt en het zijn gemiddeldes, dan denk ik van, goh, weet je, zeker als je naar de volledige Ironman kijkt, ja, we zijn toch tussen de 4 en 5 uur onderweg. Als je daarvan pakweg 4 minuten doorbrengt in een stagerzone. Ja. Valt mij best wel mee in eerste instantie. Hè? Dat is toch je eerste gedachte die je daarbij hebt. Van, want je verwacht echt bij draftinggedrag dat echt langere tijd duurt. Hè? Dat iemand een kwartier of een half uur in het wiel zit van iemand anders of binnen de 12 meter. En dat lijkt uit deze cijfers niet echt het geval te zijn. Ik denk dat ook wel het voordeel is van Race Ranger, dat het visueel is en dat daardoor veel meer mensen in wedstrijd daar ook op letten. Ik heb ook de indruk, want Geelong zat helemaal aan het begin van het seizoen. Daar zie je het nog hoog liggen. En je merkt het door het seizoen door dat het wel wat begint af te nemen. Maar wat dan effectief een goed gemiddelde is, in hoeverre dat zij zones hebben eruit gehaald waar je zegt van ja, dat moest gedaald worden bijvoorbeeld, of daar lag een aid station, hè, want dat heeft Challenge Road toen wel aangegeven, van dat ze bij de drie beklimmingen, dat ze daar geen rekening hebben gehouden met de cijfers en ook bij de aid stations niet, omdat het daar toch altijd een beetje in elkaar klit. Dus ja, dat zijn inderdaad allemaal van die variabelen waar ik ook best wel nieuwsgierig naar ben. Het enige wat ik er eigenlijk echt aan mis, Tim, is in hoeverre is er opgetreden geweest en in hoeverre zijn er ook plannen om dat in de toekomst te doen. Op basis van de cijfers, dat je gewoon na het fietsen zegt van kijk beste vriend, jij hebt meer dan zoveel minuten in de draftingzone gezeten, dus je mag even 2 minuutjes wachten voor je begint te lopen. Zoiets.
Ja.
Nou. Daar is nu nog geen sprake van, hè?
Nee, helemaal niet. Nee, dus ik ben heel benieuwd wat voor vorm dit gaat krijgen. Ik ben vooral ook heel benieuwd welke atleten straks op het strafbankje gaan komen. En nou ja, Vincent Louis die kondigde natuurlijk vorige week zijn pensioen aan. Hij gaat nog 1 jaar racen, maar ik denk dat hij nu dan met pensioen is, want hij mag nergens meer starten. Dus.
Nou, ik kan nog startgeld vragen, hè, want hij is ja? Een van de winnaars van dit raceweekend. Dus, en ik neem aan zonder drafting, maar dat zou ik dan eens aan Pieter moeten vragen. Dus.
Ja, gaan we zo op terugkomen, want nu we het over pensioen hebben, wil ik eigenlijk eerst nog een andere vraag aan je stellen. Ja. Els Visser, pensioen. Zou ze nou eigenlijk zelf weten wanneer ze met pensioen gaat, of is ze er nog niet eenmaal uit?
Ik denk dat ze eruit is. Dat wel.
Dat is een beetje gek, toch?
Ja, ik zag jouw post maandag van dat ze haar pensioen nog een weekje uitstelt, omdat ze nog de Grand Final in Qatar meepikt. En dat ze eigenlijk had aangekondigd dat Ironman Western Australia haar laatste profrace zou zijn. Misschien bedoelde ze haar laatste pro-Ironman race.
Ja, dat snap ik wel. Maar het is natuurlijk wel een beetje gek. Kijk, niks te nadelen van LC Hans. Maar het is wel gek dat je zelfs op maandag 8 december... social media posts plaatst waarin je schrijft van mijn carrière zit er nu op. Er was geen mooiere plaats dan Busselton om te stoppen.
Ja.
Maar vervolgens in datzelfde bericht zet je, ik vlieg nu naar Qatar, want vrijdag doe ik nog mee aan de T100. Ja. Dat is wel gek.
Ja, dat is een bonuswedstrijdje.
Ja, nou ja, wat ik bedoel het niet om Els te beledigen. Mm-hmm. Helemaal niet. Maar wat volgens mij daar ook maar weer mee wordt aangetoond, is hoe dat T100 circuit op dit moment in ieder geval voor heel veel atleten nog niet zo werkt. Want ze racen blijkbaar alleen maar vanwege de contractuele verplichtingen.
Ja, ik denk dat dat ook wel het geval is. In hoeverre kan zij zich nu nog opladen. Nu Els kennende, ze gaat daar nog wel proberen een goede race van te maken. En natuurlijk, Busselton had ook wel iets symbolisch. Daar is ze in 2017 begonnen als pro-triatlete. Dus ik snap ook wel de symboliek van daar de cirkel rond te maken. Dat maakt het ook wel speciaal. Dus,
het is wel jammer, hè, Hans, dat ze stopt.
Ja. Ja.
Ik had het niet verwacht. Had jij het verwacht?
Nee, same hier. Mijn eerste reflex was van nu al.
Ja, precies. Ja.
Dus ja, ik vind het vroeg. Ik weet niet wat jij ervan vindt. Ik zag haar ook niet als zijnde fin de carrière. En oké, ze heeft niet het gemakkelijkste jaar achter de rug. En dat kan soms wel eens meespelen. Maar dan denk ik ook van probeer een goede winter door te komen. Misschien kom je dan ook mentaal weer wat meer tot rust. En kan je terug toeleven naar een seizoen.
Ik heb wel het idee dat haar lichaam een beetje op is, Hans. Want je zegt het al, ze had niet het makkelijkste de jaren achter de rug. Wij hebben natuurlijk live in onze podcast ook gehad, de dag voor Challenge Almere Amsterdam. En vervolgens een dag later, na de wedstrijd dus, hebben wij natuurlijk weer opgevangen bij de finish. Toen sprak ze al van een lichamelijk moeilijke periode. Ze heeft al maandenlang had ze niet meer zonder pijn gelopen. Ook de wedstrijd was een groot vraagteken. Ook in de berichten die ze nu online zet, zegt ze dingen als dat ze blij is dat ze haar lichaam niet meer door die eigenlijk aan die extreme uitdaging hoeft bloot te stellen. Ze heeft natuurlijk ook nog het geluk, of het geluk, ze heeft er hard voor gewerkt, maar ze heeft het voordeel dat ze nu natuurlijk een zeer waarschijnlijk prima maatschappelijke carrière als arts tegemoet gaat. Mm-hmm. Dus in dat opzicht snap ik de keuze wel. En ik denk wel dat Els misschien een beetje aanvoelt dat ze haar max heeft bereikt. En over haar echt sportieve hoogtepunt misschien ook wel één heen is.
Dat
er misschien niet zoveel ruimte meer voor verbetering is.
Mm-hmm. Ja, ze heeft natuurlijk een paar mooie hoogtepunten gehad, hè, maar ze kan eigenlijk nog goed mee. En ik denk dat qua wedstrijden en qua trainen, dat ze het ook nog wel graag deed. Ik denk vooral dat de beslissing is ingegeven door wat na die periode. En ja, weet je, ze is arts. Ze heeft ook nog hoe moet je dat noemen? De bijkomende de studie of opleiding voor chirurg gevolgd. Ik denk dat ze ook maar bepaalde tijd heeft om dat terug op te pakken. Ja. En ik denk dat misschien wel iets is wat het meest heeft meegespeeld in haar beslissing om terug die richting uit te gaan. Want uiteindelijk, ja, die geneeskundestudies, dat is best wel heftig, dat is lang, dat is zwaar. En als je daar uiteindelijk niks mee zou gaan doen, dan is dat ook zonde. Dus ik denk wel dat zij ook een beetje voor de keuze heeft gestaan van hoe lang ga ik nog door met triathlon en hoe snel kan ik het dokter zijn en die opleiding tot chirurg weer oppakken. Ik weet niet of zij meteen als chirurg aan de slag kan of daar nog verder in moet gaan. Zou haar eens moeten vragen, maar mij lijkt het dat eerder dat heeft meegespeeld.
Het maar, is ook een beetje speculeren. We gaan het Els vragen. Ik heb natuurlijk toen ze haar pensioen aankondigde vorige week gelijk een berichtje gestuurd, maar dat was 2 dagen voor de wedstrijd en ik zag toen ook al dat ze online had geschreven van bedankt voor alle berichtjes. Ik ga na de wedstrijd reageren. Ik heb dus ook nog geen contact met haar gehad, maar ik zal ongetwijfeld ergens de komende dagen met haar spreken en een interview daarover publiceren.
Ja. Ja, dan moet je denk ik binnenkort dus een misschien een extra afleveringetje doen met de hoogtepunten van Els. Want het is eigenlijk geen super lange carrière. Maar als je ziet van waar ze vandaan komt en alles wat ze bereikt heeft. Ja, lijkt me ook wel eens leuk om een beetje terug te blikken op de hoogtepunten van Els. Ook met haar hele verhaal daarachter, de resilience documentaire. Ze is meer dan zomaar een triatleet, dat vooral.
100%. Nou, jammer in ieder geval voor de fans en de Nederlandse triathlonsport in het algemeen dat ze stopt.
Maar goed, er is... Er is vervanging, zeg maar.
Ja.
Er is opvolging, want in datzelfde weekend vond ik wel heel mooi om te zien, maar ook heel apart eigenlijk. Omdat ik zat naar Busselton toe te leven met het feit van, dat is het afscheid van Els Visser. Maakt die wedstrijd wel een beetje speciaal. Maar vervolgens werd die voor jullie nog een stuk specialer, Tim.
Ja, en ik denk wel dat ik heel eventjes de kanttekening moet plaatsen op wat jij nu zegt, want ik denk dat we Lotte Wilms wel een beetje tekort doen als we zeggen dat dat de opvolging van Elsa zijn. Want Lotte Wilms is natuurlijk al jarenlang gevestigd de orde. Mm-hmm. Heeft al hele mooie wedstrijden gewonnen. Is echt top. Heeft toen ook nog die top 10 in Nice natuurlijk gepakt bij dat WK Ironman. Mm-hmm. En nu inderdaad, na 3 keer derde te zijn geworden bij die Ironman in Busselton, Western Australia dus, pakt ze de winst. En op spectaculaire wijze, Hans, want zoals we van Lotte kennen, ze ging aan de leiding tijdens het zwemmen. Had toen nog wel 1 vrouw bij zich, Sophia Green. Maar op de fiets ging eigenlijk de buitenboordmotor aan en was het vol gas richting finish eigenlijk.
Ja.
En heeft ze niemand meer gezien en kwam ze met een voorsprong van uiteindelijk, ik geloof, wat was het, 1 kwartier of zo? Voorsprong over de finish. En,
ja.
Ergens jammer, ja?
13 minuten was uiteindelijk de voorsprong. Maar dat is pas eigenlijk in het laatste deel van de marathon, goed, de laatste 15 kilometer, dat er wat is afgegaan. Daarvoor was het effectief een kwartier. En was ze ook nog de dame die het snelste tempo aan het lopen was in de marathon. Maar dat fietsen was inderdaad indrukwekkend. Ook als je ziet wie er achter haar zat. Hè. Een Alana Siffert bijvoorbeeld. Dat is ook niet van de minste qua fietsers. En Els Visser, die op 18 minuten lag in het fietsen. En Els hebben we toch ook een paar keer geroemd om haar sterke fietscapaciteiten. Dus nee, wat Lotte heeft neergezet, was absoluut indrukwekkend.
Ja, en als je het dan hebt over iemand die ook niet het makkelijkste jaar heeft gehad. Kijk, Lotte Wilms, vergeet het niet hè Hans, 13 mm-hmm. oktober
ja.
Stapte ze nog uit in Kona. En had ze natuurlijk die slijmbeursontsteking.
Ja.
Ja, en toen was het volgend
op een mentaal lastige periode met het P-wachtteam, waar we nog altijd helemaal het fijne niet weten. Maar dat heeft vooral ertoe geleid, denk ik, van dat zijn mentaal ook wel een hele lastige periode heeft gehad. Want ja, als je team wegvalt, zeg maar, en je sponsors voor een deel, ja, dat maakt het er ook niet gemakkelijker op. Dus daar weer
voor natuurlijk die gordelroos. Hè? Dus
ja.
Het is echt wel een lastig jaar geweest met een aantal uitschieters en Ja, ik moet zeggen, ik heb ervan genoten, Hans. Kijk, je kon de wedstrijd niet live kijken, maar het was wel echt spectaculair om te zien met wat een overmacht ze weer wint. En ja, oké, als vertrekt. Maar Lotte staat natuurlijk als een huis. Datzelfde geldt voor Marlène de Boer, die dan dit weekend wel Bahrein liet schieten. Maar weet je wel, dus wat dat betreft. Nou, Diederiks hebben we nog. Dus we hebben echt wel nog een hele mooie lichting op dit moment gewoon staan. Dus dat is fijn. En ja, heel mooi om te zien dat Lotte die overwinning pakt. Wie won ook weer bij de mannen? Ik zit even op te zoeken.
Cameron Mayne, de
Cameron
winnaar
May, ook
van
een debutant, hè?
70,3 Ironman Knokke-Heist, die zijn eerste volledige Ironman deed en dat meteen met verve deed. Hè. Wat was het? 7,38 uit mijn hoofd. Ik pak even het artikel erbij. Maar ik had hem al bezig gezien. Sterker nog, hè, ik had hem als een van de mannen ook genoemd als mogelijk toekomstige favorieten voor een WK Ironman in Kona, na Knokke-Heist. En ja, als je nu ziet hoe hij deze wedstrijd wint, dat was echt wel indrukwekkend. 7 uur 38, 26. En dat na een razendsnelle wedstrijd. Want zoals jij net zei, ik heb het ook op de trekker zitten volgen. En dan denk je, ja, zo jammer dat dit soort wedstrijden niet in beeld worden gebracht. Want ze zijn een tiental kilometer met drie gewoon schouder aan het lopen geweest, als we op de tijden
Ja.
kunnen afgaan. En er was een groep van 8 man die binnen de 30 seconden van elkaar in T2 is binnengekomen. Ja, dat is voor een superspannende finale. En eigenlijk is het lang spannend gebleven. Maar Cameron Mayne wel gehouden in zijn eerste volledige Ironman. Ja. En dan denk ik weer een naam om in de gaten te houden. En weer een Brit. Dus toch wel opvallend. Gewonnen van Caleb Noble. En dan, ja, dat is misschien voor de toekomstige glazen bollen, Tim, om
Ja.
leuk van dat soort figuren erin te zetten. Maar had jij ooit gehoord van Junpei Furuya?
Nooit.
Nee.
Nee, het is een Japanner.
Ja.
Hij finisht in 7:43. Maar wat je zegt, dat zijn dan weer onbekende namen die ineens op zo'n podium finishen. Dus dat is hartstikke leuk. Maar ja, het was inderdaad zonde dat die wedstrijd niet werd uitgezonden. Als je dan daarover doorpraat, Hans, en als je dan een heel stuk verder op de wereldbol gaat kijken. Want dit weekend vond natuurlijk ook de 70,3.
Bahrein.
Nee, ik wilde eigenlijk naar La Quinta gaan.
Oké, ja.
Want als je het dan hebt over prachtige startvelden. Dat was natuurlijk daar echt het geval. Zeker bij de mannen. Magistraal veld. Ook geen livestream. Maar ook een totaal falende timing. En
Ja.
dat is wel weer kut, hè, Hans? Om het dan even op zijn plat Nederlands te zeggen. Want. Weet je wat, nou als je het dan over een wedstrijd hebt die spannend was. Je hebt op een gegeven moment Sam Long, Lionel Sanders. Je had Matt Hansen die ondertussen van achteren steeds weer meer naar
Ja,
voren kwam te
Jackson
lopen. Je had
Landry,
echt grote namen. Jackson Landry. En die timing, die werd gewoon live aangepast, Hans. Dan zat je te kijken op het 15-kilometerpunt. Dan was het verschil bijvoorbeeld 30 seconden. Keek je een halve minuut later, was het verschil ineens 1 minuut 10. Het ging helemaal nergens over.
Ja, onvoorstelbaar,
Echt bizar.
onvoorstelbaar. Ja, dat.
Maar Sam Long, die heeft wel voordeel van zijn Navy SEAL training.
Ja, we vroegen ons de vorige keer af in welke mate, maar deze keer heeft hij er blijkbaar mentaal minder last van gehad. Want ja, 2 minuten 40 achterstand had hij na het zwemmen. Dat valt
Ja.
eigenlijk nog best wel mee, hè, voor Sam Long zijnde.
Ja.
Maar dan, ja, in het fietsen mee aansluiten en dan in het lopen het halen van een Lionel Sanders. Dat alleen al is eigenlijk, ja, dat zijn headlines, hè, in het internationale triathlon-nieuws. Dus ja, ook daar weer, hè, jammer dat ze dat dan niet uitzenden of dat daar niet meer beelden van brengen. Dat vind ik zo'n gemiste kans, maar goed. Maar ik denk dat het een leuke opsteker is voor Sam Long. En ja, zoals we ook aangaven, het is echt wel, het was een sterk startveld. Dus, goed voor Sam. Ja.
Ja, nou, bij de vrouw ook leuk, een debutante. Kirsten Kasper, niet de minste natuurlijk. Een short distance specialist. Nou ja, die zat een paar dagen voor de wedstrijd voor het eerst op een TT-bijkans. En ze wint
Ja.
vervolgens. Ja, dat is toch ook wel indrukwekkend, hè?
Ja, het is de vaststelling, maar nu we hebben dat dit weekend nog een paar keer gezien. Die overstap van de korte afstand naar het langere werk, zeker naar de 70,3, die stap lijkt echt wel super klein tegenwoordig. Er zijn er veel die daar ondertussen goed in zijn, ook al hebben ze nog niet de ervaring met de triathlonfiets. Dus dat is ook wel weer eentje om in de gaten te houden. En ik vind het mooi dat zij ook de overstap maakt, want ik denk dat het Amerikaanse triathlon ook wel dat soort figuren extra kan gebruiken, hè, in navolging van bijvoorbeeld een Taylor Nip. Ja, ik vind het een mooie evolutie, laat ik het zo zeggen.
Alright, we gaan naar niemand minder dan Piet Reemerijk, Hans Bahrein dus.
Yep.
Want dat was de wedstrijd waarmee we, ik ga ervan stotteren, waarmee we het weekend openden. En dat was namelijk een dagje eerder, want zoals wel vaak in het Midden-Oosten wordt daar niet op zaterdag of zondag gereisd, maar op vrijdag. En dat was dus nu ook het geval. Nou ja, we hebben vorige week al besproken, het was niet het grootste veld. Bij de mannen zeker wel een mooi veld. Met onder andere Vincent Louis. We hadden natuurlijk een aantal short distance kanonnen daar aan de start. Onder andere Pascal Filatja, Chase
Chase
McQueen.
McQueen, ja.
Ja. En dus Pieter Hemerijk.
Ja.
En nou ja, dan ook gesproken over iemand die eigenlijk weer terug aan het komen is van een moeilijke periode. Best wel lekker weer aan de weg timmert. Kon dit nog wel eens een hele belangrijke wedstrijd voor hem gaan zijn om in ieder geval weer aan zijn vertrouwen en zijn morale boost te werken. En hij is derde geworden met eigenlijk ook een heel sterk slotstuk. Hè? En hij was, nou ja, ik zou bijna willen zeggen, ouderwets sterk, imponerend op de fiets.
Ja, absoluut. Dit was een Pieter Hemerijk op dreef. In een bijzondere week overigens
Ja.
voor Pieter, want dat wil ik ook nog wel even vermelden. Hij heeft niet mijn verslag gedaan. Maar ik wil hem ook nog wel even mijn condolences aanbieden voor zijn oudste hond, Scott, die hij heeft moeten laten inslapen afgelopen week. En dat was ook wel een beetje zijn soul buddy, waar hij vroeger heel vaak mee getraind heeft. Dus bij deze Pieter daar nog gecondoleerd mee. En dan in de wedstrijd dan zo uitpakken met zo'n wedstrijd, ja, dat is echt wel knap. Dus hij heeft het geweldig goed gedaan. Heeft de 88,79 kilometer fietsen afgelegd volgens de Strava Tim in 1 uur 51:34.
Tja, bizar, bizar.
Dus dat is
Hij zat achter die kopgroep van drie, Hans. En dat waren, nou ja, dat waren dus Vasco Filatja, Chase McQueen en nou ja, Vincent Louis. Dus dan heb je het over echt drie hardrijders.
Ja.
En hij wist gewoon over die 90 kilometer zijn achterstand solo, want hij zat in zijn eentje op een vierde positie,
ja.
te halveren.
Ja.
Ja,
Ja, want dat was
weet
eigenlijk
dan.
het enige. Hij had 2 minuten 20 achterstand na het zwemmen. En dat was best wel veel. En dat is ook wel een beetje een constante geweest het afgelopen jaar. Dat het zwemniveau van Pieter niet meer is wat het daarvoor was. En ik kan daar ook niet echt de vinger op leggen. Is dat omdat hij wat uit de massa wil zitten of dergelijke? Of omdat hij de focus legt van niet te vermoeid op de fiets te komen? Ik weet het niet precies. Ik zou het hem eens moeten vragen. Want ja, als je naar zijn prestaties nu kijkt, dan ga je automatisch zeggen van ja, wat als? Stel dat je mee was geweest in het zwemmen, ja, wat had dit dan kunnen geven? Stel dat die 2 minuten wegfietst van die mannen, ja, dan moet dat nog wel dichtlopen, hè? En
Ja, nou ja, aan de andere kant, je ziet nu ook dat hij blijkbaar zijn race zelf zo goed indeelt. Want je ziet dan die Chase McQueen, dat is dan de eerste van de drie mannen die in die kopgroep begint te kraken tijdens de halve marathon. Die stort de laatste kilometers eigenlijk volledig in. En dan gaat Pieter er nog voorbij. En daarmee loopt hij dus in de slotfase van de vierde naar de derde positie. Nou ja, weet je wel, Hans, volgens mij kunnen we er dan heel kort en lang over lullen. Maar als je dan 2025 afsluit met een derde plaats in Bahrein, ja, dat is natuurlijk super fijn. En dan kun je ook met veel meer vertrouwen weer dat volgende jaar gewoon in.
Ja, nee, dat klopt. Dat klopt. En ik denk dat hem ook wat vertrouwen zal geven richting de Grand Final in Qatar volgende week. Natuurlijk is de vraag van hoe goed gaat hij daar zijn een week na deze wedstrijd. Langs de andere kant, er zijn er nog die daar gereisd hebben, Tim. Want dat was eigenlijk nog wel het leuke aan die 70,3 Ironman Bahrein. Want ja, natuurlijk, Bahrein, sponsor van Bahrein Endurance. Waar onder andere Marten Varila en Jelle Geens bij zitten. Dus die twee die zijn ook gewoon aan de start gekomen van de 70,3 Ironman.
Oh.
En ja, in een trio.
Okay.
Dus in een relay-team, Jelle gezwommen en Marten gefietst. En dan nog een plaatselijke triatleet die gelopen heeft. Die
oh.
naam had ik niet meteen. Maar dat was wel tof om te zien. Ik zag al wat reels voorbij komen van Jelle en Marten, die samen in Bahrein aan het trainen waren. Maar die daar ook wat clinics gaven en dergelijke. Dus ik dacht ook van ja, dat is een aanloop naar de Grand Final in Qatar. Die mannen zijn daar toch in de buurt. En die zitten bij Bahrain Endurance. Dus die gaan daar ongetwijfeld wat sponsorbelang moeten ingevuld hebben. Maar dan zag ik op de dag zelf van dat ze effectief meededen. En Marten was een beetje Jelle aan het stangen van dat hij er alles aan zou doen om de achterstand van Jelle in het zwemmen goed te maken op de fiets. En dat is hem uiteindelijk ook gelukt. Jelle heeft daar ook super goed gezwommen. Dus ze hebben overigens met hun team ja, echt wel met grote voorsprong die relay race gewonnen. Dus maar eigenlijk best wel grappig. Dus in een race waar iedereen naar de pro's zit te kijken, dat je dan in de relaywedstrijd twee wereldkampioenen in actie krijgt. De wereldkampioen 70.3 in het zwemmen en de uitredende wereldkampioen T100 in het fietsen. Dus dat vond ik nog wel een leuk extraatje aan die wedstrijd.
Ja, dat is wel tof. En wat natuurlijk ook wel leuk is, is dat je dan met dat relay-team bijna evenveel deelnemers had aan de volledige vrouwenwedstrijd, hè?
Ja, dat was wel een beetje zonde. vier damespro's, waarvan drie mooie namen. Dat moet ook wel gezegd zijn. Georgia Taylor Brown overigens, een geweldige overwinning tegen India Lee.
Snelste tijd ooit, hè Hans?
Ja. Maar ja, ik denk dat dat ook wel te danken is aan India Lee, die er lang een duel van heeft gemaakt, maar in het lopen geen partij was voor Georgia Taylor Brown. En dan had je daar nog bij, en dan moet ik even terugkijken, want er was één Amerikaanse die een minder bekende naam heeft. En dan nog wel één bekende.
Ja, je had Natalie van Koevoorde.
Natalie van Koevoorde, ja, voilà.
En de Amerikaanse was Rachel Tatko.
Ja, en dan denk ik van, dan moet je maar Rachel Tatko zijn en in het gezelschap van die dame, want die wordt vierde, hè, in de serie.
Ja, Hans lag in T2 al 27 minuten achter.
Ja, voilà. Dus ik zeg het, je zal maar Rachel zijn en tegenover die drie staan. En weet je, dus als je dat vanaf de buitenkant bekijkt, denk je, hey Rachel, vierde in Bahrein, goed gedaan. Maar als je dan gaat kijken van, ja, maar ja, drie wereldtoppers voor je. Ja, dat is...
Wat ik gewoon heel erg jammer vind nu aan deze wedstrijd, is dat je, weet je wel, je hebt een Georgia Taylor Brown die ontketend was, die de snelste tijd ooit ter wereld neerzet op een 70.3. 3:51.19, Hans, het is onvoorstelbaar. Maar ja, weet je wel, het wordt toch een beetje teniet gedaan door het kleine deelnemersveld. En mm-hmm. Dat is gewoon zonde, want die tijd heeft natuurlijk helemaal niks te maken met dat het veld klein is.
Nee.
Dus ja, dat is een beetje een wrang gevoel. Een wrange nasmaak hou ik er dan over. En dat is jammer. En ik moet ook zeggen, een wedstrijd als Bahrein, die verdient ook wel een iets groter startveld.
Ja, vind ik ook. Want op zich is dat wel, als je kijkt ook naar de voorgaande jaren, we hebben natuurlijk Marten gehad, die daar het wereldrecord heeft gevestigd een paar jaar geleden. De Belgen hebben het daar altijd vrij goed gedaan. En is vaak ook echt wel een hele grote wedstrijd geweest, waar heel veel volk ook naar een livestream zat te kijken. Die was er nu ook niet. Snap ik ook wel, voor 10 pro's bij de mannen en 4 pro's bij de vrouwen. Maar toch, ja, ergens wel jammer. Ik denk dat het misschien ook mee te maken heeft dat die niet meer in de Ironman Pro Series zit. Want die worden dan afgesloten met het WK 70.3 in Marbella. Dus eigenlijk, want als je de twee wedstrijden bekijkt van dit weekend, La Quinta en Bahrein, ja, zijn dat er twee dat je zegt van, daar zitten wel wat atleten tussen die in een Ironman Pro Series ook zouden scoren. Ja, het had... Ja. Het is wat het is.
Het is wat er is.
Ik was ook aan het denken, oké, het is ook wel december en je zit ook nog met die Grand Final in Qatar volgende week. Maar goed, bij hoeveel atleten gaat dat nog echt wel heel hard leven? Maar het is ook gewoon een superlang seizoen geweest. Dus ik snap ook wel dat het moeilijk is, want Bahrein zat vroeger ook op een andere datum, volgens mij. Ik denk dat die ook nog jaren echt helemaal aan het begin van het jaar hebben gezeten. En dan is dat wel een hele leuke wedstrijd, waarin je voor het eerst in actie komt, bijvoorbeeld.
Het seizoen zit er in ieder geval nu echt op. Aankomende week heb je dus nog die T100 in Qatar. Aankomende vrijdag. Ik denk dat het goed is om alvast te zeggen dat we een live ticker gaan doen. Geen idee ook of jij dan kan, Hans. Maar anders doe ik hem zelf. Dus op triathlon.nl en triathlon.be vind je van de start tot aan de finish constant updates. Ik denk wel handig voor mensen die veelal toch aan het werk zullen zijn. En dus niet een livestream kunnen kijken. Dus via onze websites constant updates, dus dat is leuk.
Yes, yes. Ik ben erbij overigens ook. Dus,
nou, top. Dat is helemaal
vanaf, hier. Hè? Ik ga niet even weer naar Qatar.
Nee, we doen het vanaf. Ja. En dan een weekje later, Hans, natuurlijk nog de Belgische klassieker. Vorige week kwam je al even voorbij. Knokkeheist, daar gaan we volgende week uitgebreid.
Knokkeheist. De helft van Kasterlee.
Ja. Ik zit op een pagina en daar zit ik met Knokkeheist te kijken. Sorry. De helft van Kasterlee bedoel ik. Dus daar gaan we volgende week met elkaar natuurlijk uitgebreid op vooruitblikken. Dat zeiden we vorige week al. Dus die komt er ook aan. Hebben we nu nog één wedstrijd te bespreken, Hans. En dat is geen triathlon. Maar we hebben er vorige week al flink op losgespeculeerd. En we zaten er uiteindelijk, net als de voorspeller van Alex Yee, niet zo heel ver naast. Want hij liep 2:06:38. De Valencia Marathon. 2:06:38. Ik zeg het gewoon nog een keer. Omdat het echt... Nou ja, ik schreef het in mijn artikel. Het is eigenlijk nauwelijks te beschrijven wat voor prestatie hij geleverd heeft. Hij werd ermee zevende, Hans. Overal, tussen de Kenianen, tussen de Ethiopiërs, tussen al die Afrikaanse lopers. Nou ja, Hans, zeg jij het maar. Ik kom niet op de woorden in ieder geval.
Ja, het is indrukwekkend. Dat is de enige juiste woord dat je hiervoor kan gebruiken, razendsnel. Met ook indrukwekkende tussentijden. Het is vooral dat ook door veel andere atleten gepost is geweest. Van, als je kijkt naar het tempo wat hij onderweg heeft gelopen, ja, dat is gewoon echt wel indrukwekkend. 2:06:38. Ik weet je, met die 2:05 op zijn race predictor waren we een beetje aan het dromen dat 2:05 erin zat. Ik zat zelf te denken van onder de 2:10. Dat was ook wat hij zelf heeft uitgesproken in de aanloop naar de marathon, van dat hij daar wou onderduiken. Dus ik had ook wel ergens verwacht van dat hij in de buurt van die 2:10 zou uitkomen. Ik had niet echt gedacht dat er 2:06:38 zou inzitten. Het is echt wel indrukwekkend. En vooral inderdaad, als je kijkt naar die splits van hem, ja, dat is indrukwekkend. Hè? De eerste halve doet hij in 1:03:32. Op een losse halve zou dit al een fantastisch resultaat zijn. En dan zijn tweede halve, die doet hij in 1:03:06. Ja, dat is ongezien. En dan kom je als eerste Europeaan over de streep, word je zevende en ben je de tweede snelste Brit ooit. En eigenlijk, als je dan naar die tijden kijkt, zit hij niet zo heel ver achter Mo Farah, Tim.
Nee, het is, wat is het, een half minuutje of zo, hè, geloof ik.
Mo Farah was 2:05:11.
Ah, nee, iets meer dan 1:20 ongeveer. Ja. Oké, maar dan nog, Hans. Moeten we natuurlijk ook eerlijk zijn, 1:20 op dit niveau is nog steeds een enorme sprong. Hè? Dus klinkt als weinig, is eigenlijk heel veel. Maar het is, ja, weet je wel, dat iemand die vorig jaar nog volledig gefocust had op triathlon, nu een marathon in 2:11 loopt en dan nu nog een paar maanden later in 2:06, hè, want die 2:11 was een paar maanden geleden in Londen bij zijn debuut. Ja, het is eigenlijk onvoorstelbaar. En vooral, ik heb er ook gewoon heel veel van genoten. Het was ook leuk om te zien, want ik zat gisteren op Raufi binnen te fietsen. Ik had de livestream lekker opstaan van de Valencia Marathon. Daar ben je natuurlijk vooral focust op die toppers. Maar de regie had ook echt een paar keer even aandacht voor Alex hier, dus dat was leuk om te zien. Ja. Wel jammer dat ze dan uitgerekend zijn finish misten, want ze hebben eigenlijk al die top 30 lopers of zo op de finish gezien. Alleen Alex Yee net niet, dus dat was zonde.
En het was nogthans een mooie finish, want een screenshot wat ik gemaakt heb voor onze featured image is van de finish van Alex Yee. Die vind je ook terug op de Instagram reel die er onderin staat. En dan zie je hem het ook echt uitschreeuwen. Een beetje atypisch, want Alex Yee en emoties, dat laat dat niet altijd zo heel hard zien. Dus ik vind dit wel een opvallende foto eigenlijk van hoe het uitschreeuwt. Maar ja, goed, hij had het eerder al aangegeven. Hij had last van paranoia. In plaats van paranoia, maranoia. Dus hij had het wel wat gehad met marathon en al die trainingen. Maar als je dan 2:06 neerzet, ja, dat moet zoveel deugd doen. En dan is de grote vraag nu, Tim, wat nu? Want ik heb er ook geschreven, we hebben het er de vorige keer ook over gehad, de limiet voor Parijs 2024 voor UK Athletics was 2 uur 08. Daar zit hij echt wel een heel stuk onder nu. Ik weet niet of in de UK ze al rekening houden met wedstrijden die nu worden gelopen, of dat er daar nog een selectieperiode is waarin je dat nog moet doen richting...
Ik denk niet dat hij dat gaat doen, Hans, want wat heeft hij daar te zoeken? Niks.
Goh, ik las wel al commentaren die zeiden van met dit soort tijden in een marathon kan je pak meer geld verdienen dan als Olympisch kampioen in een triathlon. Hmm. En dat vond ik wel een opvallende, en dacht ik van ja. Ik weet niet of dat zo is echt. Ik zag die commentaren wel verschijnen.
Nee, want wat denk je, Hans? Misschien als je het over prijzengeld en zo hebt, maar ik bedoel, qua sponsorships, als je Olympisch kampioen triathlon wordt, dan haal je echt wel meer binnen dan als je ergens in het middenveld gaat finishen op een marathon.
Ja. Maar goed, 7e plaats in Valencia is niet meer middenveld. Hè.
Dat is nog niet
zeker als Europeaan. Ik stel me dan de vraag. Stel je voor dat Alexi had gekozen voor het Europees kampioenschap marathon in België. Hij had zelfs Europees kampioen kunnen worden, volgens mij, met zijn huidige vorm. Maar ja, goed, dat wat als.
Maar dat snap ik wel eens. Maar ik bedoel meer van, als je deze tijd in Valencia loopt, dat betekent nog niet dat je ook die klassering op de Olympische marathon gaat halen.
Nee. Ik denk niet, we moeten daar realistisch in zijn. Alexi gaat met deze vorm geen medaille pakken op de Olympische marathon. Dat lijkt me niet. Maar goed, de wonderen zijn de wereld niet uit. We hebben het zelf meegemaakt met Bashir Abdi. Dus het zou zomaar kunnen, maar ik denk inderdaad dat hij gewoon vol op triathlon blijft gaan. Omdat ook die twee zijn gewoon niet te combineren.
Ik vind het vooral heel interessant om straks te zien hoe hij uit de voeten nog kan op die kortere afstand triathlons ineens weer. Want volgens mij is zijn lichaam inmiddels ook best wel veranderd door dit allemaal. Dus dat zal nog echt wel een hele grote omslag gaan worden, denk ik.
Ja, want dat zag ik nu ook in heel veel commentaren. Van is het nu niet het moment om meteen naar de Ironman te stappen? Want als je dit kan neerzetten, ja, dan wordt hij gewoon onklopbaar. Dat las ik al in heel wat commentaren. Hij zei van ja, als hij nu naar Ironman gaat, dan is hij gewoon onstopbaar. Dan moeten ze gewoon een half uur voorsprong hebben op de fiets om hem van de overwinning te houden.
Ja, maar heel, eerlijk, maar heel eerlijk gezegd denk ik ook wel dat Alex hier op dit moment nog met gemak op 15 of 20 minuten gezet gaat worden op de fiets.
Ja, wie weet. Maar ja, is dat dan voldoende om voor te blijven in de marathon? Ik zou het echt wel eens een keer willen zien, maar het gaat echt niet gebeuren. Daar ben ik me ook wel van overtuigd. Hij gaat nog vol voor LA, voor de triathlon. Dat blijkt ook uit zijn hele houding en al zijn commentaren. Dus ik denk niet dat we moeten verwachten op de marathon in LA. Ik zeg het, als het een andere afstand zou zijn, zou je nog kunnen zeggen van oké, die twee... dat valt misschien nog te combineren, maar zoals Taylor Nip heeft gedaan door ook een tijdrijden te doen in Parijs in het wegwielrennen, dat nog wel, maar marathon en triathlon, dat gaat echt niet samen gaan, zeker niet met die korte afstand op de Olympische triathlon.
Nee, dat denk ik ook niet. Wat voor bandje heeft hij nou eigenlijk om zijn arm? Weet jij wat het is?
Nee, ik neem aan dat een hartslagmeter is.
Ja, het zal ongetwijfeld iets meten, maar een hartslag... Ja, ik heb geen idee of dat... apart. In ieder geval een Coros-horloge moet je niet nemen.
Ik weet dat Polar had zo'n band die je effectief om de arm kon doen. En die dan dus met lichtpuls je hartslag meet. Ik weet niet of dat dit iets gelijkaardigs is.
Nee, want ik heb die Polar Loop heb ik om te reviewen. Die doe je gewoon om je pols.
Ja. Voor de loop had Polar ook al een ander systeem, hoor. In plaats van de hartslagband die rond je middel gaat. En je had dan de meting aan de pols met het horloge. Maar hadden zij ook een bandje wat dan aan de bovenarm kan bevestigd worden.
Nou, dan zal dat dit inderdaad zijn.
Het zal zoiets, denk ik, zijn inderdaad. Ja.
Maar Hans, we moeten niet meer een Coros-horloge nemen, hè? Want die voorspellingen, 1 uur 5, 2 uur 5, dat is niet zo geloofwaardig. Het is gewoon een Polar of een Wahoo.
het zat er in principe niet zo super ver af. Dus ja, nee, kijk, wie blijft het imposant vinden? 2 uur 6, 38, en daar verbleekt eigenlijk al de rest bij. Al was er voor ons overigens in Valencia nog meer nieuws te rappen.
Ja.
Beste Belg was Dorian Boulevin, 25 jaar, was top 10 op het EK in eigen land en liep 2 uur 11. Dus op zich een hele mooie prestatie. Dan wordt hij dan 41ste mee. Dat spreekt dan iets minder tot de verbeelding. Maar dan ook bij de betere Belg had ook Vincent Bierings, onze top duatleet. Die liep 2 uur 13. Dat is ook wel indrukwekkend. Dat is een hele mooie prestatie van Vincent. Ik zeg het alleen, dat verbleekt een beetje bij al de rest en bij een Alex G. Dus als Vincent dit in een andere wedstrijd had gedaan, dan hadden we daar echt wel een headline van gehad van fantastische marathon van Vincent Bierings. Dat is het nog altijd, maar als je een Alex G hebt in 2:06:38 en dan nog eens overigens een nieuw Belgisch record bij de vrouwen. Want dat was voor de Belgen nog wel, denk ik, een van de mooiste zaken naast Alex G, is Chloé Herbier, die het record van, ik denk 27 jaar oud ondertussen, van Marleen Renders heeft verpulverd en in 2:20:38 gewoon derde is geworden in Valencia. En dat is toch echt wel een stunt. Niemand had verwacht dat Chloé daar op het podium zou staan en dan ook nog eens Belgisch record zo hard breken. Dus ja, dat was wel een fenomenaal dagje in Valencia. Geeft ook weer aan, het is een van de snelste marathons ter wereld. Hè.
Ja, nou, het was genieten. Nou, Hans, zit het er ook een beetje op? Ik weet niet of jij nog een dingetje hebt?
Nog één dingetje. We waren al aan het aankondigen over de wedstrijden die eraan komen. Maar ook nog iets speciaals, wat we in de podcast nog niet extra hadden besproken. Ja. Maar wij gaan terug naar Velo Follies om opnieuw een live podcast te doen op de zaterdag van Velo Follies. En Tim die gaat nu ongetwijfeld de exacte datum erbij zetten.
Ja, 17 januari is dat.
Ja, voilà. Daar moest ik even nog naar zoeken. Maar we gaan dus terug live podcastopnames doen. Hou de site in de gaten. Daar gaan we het uurschema ook nog wel bekendmaken. We gaan er eentje doen met Greg van Avermaat. Uiteraard gaan we die terughalen. Dat was vorig jaar ook al wel. Of vorig jaar, dat was begin dit jaar. Dus dat is nog geen volledig jaar geleden. Hele toffe podcast mee. En Katrien Verstuift.
Katrien Verstuift natuurlijk ook. Eventjes over Greg, want dat wordt natuurlijk hartstikke leuk. Want dit jaar, begin dit jaar, toen we hem in Velofilie mochten ontvangen, was natuurlijk heel speciaal. Want toen was het een beetje vooruitblikken op zijn eerste stappen in de triathlonwereld. Ja. Nu kunnen we eigenlijk gaan terugkijken met hem op een zeer succesvol, geweldig jaar, hè?
Ja, en dan kan ik hem opnieuw de vraag stellen die ik hem de dag zelf in Marbella heb gesteld. En waar we toen alle twee over hebben gezegd van, dat is niet het juiste moment. Want dat is een veel te spannende vraag of hij daar de eieren mee gaat. Dus zak zeker af op zaterdag op de stand van Wake Up. Houden we dus die twee podcasts. Het juiste uurschema komt nog online. Ik geef zelf ook nog de presentatie van Veldeman Wake Up 3MD. Team van Dendermonde, dat een ploegvoorstelling daar ook op het podium doet. Dus dat zit eraan te komen. En ondertussen ga ik ook nog deze week een keer langs bij Tairo, maar deze keer niet om er gaan te trainen, Tim. Maar Tairo is voor het tweede jaar op rij de Willy Chalet. Willy is de alternatieve rockzender in België, online radiostation, zeer populair. En elk jaar trekken zij in de decemberperiode een week naar de Ardennen, naar een chalet. Nu is Tairo net iets meer dan een chalet, de sportherberg, het hoogtehotel, zeg maar. Maar die wordt nu omgetoverd de week lang tot de Willy chalet. Dus als je deze week Willy beluistert en de social media bekijkt, dan krijg je ook een mooi inkijkje in alles wat Tairo te bieden heeft. Ik ga donderdag zelf op uitnodiging van Dirk kijken naar het optreden van de mens. En dat is toch ook altijd wel bijzonder, want de bassist Michel de Koster, die ken ik dan wel heel goed. Zijn vrouw is namelijk triatlete, vroegere zaakvoerster ook van bike in Nossegem. Maar Michel is zelf ook heel sportief, heeft samen met haar ook Cape Epic, geloof ik, gedaan. En ook al wel wat uitdagende wedstrijden. Dus dat wordt tof om te zien. Dus als je deze week Willy opzet, dan weet je dat is vanuit onze sport onderkomen. Tairo in Erezee in Ardennen. Voilà.
Nou, tof. Oké, Hans. Aankomende vrijdag. Live ticket, triathlon.nl, triathlon.be, die T100 Grand Final. En dan zijn wij volgende week gewoon weer terug met onze podcast. Aflevering 314 is het dan. En dan gaan we kijken wat er allemaal voor spectaculairs weer de afgelopen week heeft plaatsgevonden. Dus ik zou willen zeggen, tot dan.
Tot dan.